allemaal deze middag naar de bejaardenmiddag ben toegekomen. Namens de diaconie wil ik een ieder van harte welkom heten op deze bejaardenmiddag. In het bijzonder een woord van welkom aan de heer Hazer van de Spaans-Evangelische Zending, die ons deze middag iets wil vertellen over het zendingswerk van de stichting. Met name heb ik begrepen dat u dia's gaat laten zien over het land Cuba. Dan ook vind ik het bijzonder fijn als diaconie dat dominee en mevrouw deze middag ook in ons midden mag zijn. De dominee hoopt deze middag de meditatie voor ons te verzorgen. We hopen met elkaar op een leerzame, maar bovenal een gezegende middag. Ik stel voor dat we eerst met elkaar zingen, Psalm 25, en daarvan het 10e vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heer. Psalm 25, het 10e vers. We willen met elkaar een gedeelte uit Gods woord lezen. 1 Samuel 30 en daarvan de eerste 14 versen. 1 Samuel 30, vers 1 tot en met 14. Daar staat boven: Ziklag door de Amalekieten verwoest. Het geschiedde nu als David en zijn mannen ten derde dag de Ziklag kwamen. Dat de Amalekieten in het zuiden en te Ziklag ingevallen waren en Ziklag geslagen en dezelfde met vuur verbrand hadden. En dat zij de vrouwen die daarin waren gevankelijk weggevoerd hadden. Doch zij hadden niemand doodgeslagen, van de kleinste tot de grootste, maar hadden ze weggevoerd en waren hun weegs gegaan. En David en zijn mannen kwamen aan de stad en ziet, ze was met vuur verbrand. En hun vrouwen en hun zonen en hun dochteren waren gevankelijk weggevoerd. Toen hief David en het volk dat bij hem was hun stem op en weende, totdat er geen kracht meer in hen was om te wenen. Davids beide vrouwen waren ook gevankelijk weggevoerd. Ahinoam, die Israëlitische, en Abigaël, de huisvrouw van Nabal, de Karmeliet. En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen. Want de zielen van het ganse volk waren verbitterd. En iegelijk over zijn zonen en over zijn dochteren. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. En David zeide tot de priester Abjatar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de efod hier. En Abjatar bracht de efod tot David. Toen vraagde David de Heere, zeggende, zal ik deze bende achterna jagen? Zal ik ze achterhalen? En hij zeide hem, jaag na, want gij zult gewisselijk verlossen. David dan ging heen, hij en de 600 mannen die bij hem waren. En als zij kwamen aan de beek Bezor, zo bleven de overigen staan. En David vervolgde hem, hij en die 400 mannen. En 200 mannen bleven staan, die zo moede waren, dat zij over de beek Bezor niet konden gaan. En zij vonden een Egyptische man op het veld. En zij brachten hem tot David. En ze gaven hem brood en hij at. En ze gaven hem water te drinken. Ze gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen en 2 stukken rozijnen, en hij at, en zijn geest kwam weder in hem, want hij had in 3 dagen en 3 nachten geen brood gegeten, noch water gedronken. Daarna zeide David tot hem, wiens zijt gij, en van waar zijt gij? Toen zeide de Egyptische jongen, ik ben de knecht van een Amalekitische man, en mijn heer heeft mij verlaten, omdat ik voor 3 dagen krank geworden ben. We waren ingevallen tegen het zuiden van de Gerititen en op hetgeen van Juda is en tegen het zuiden van Caleb, en we hebben Ziklag met vuur verbrand. Tot zover de schriftlezing. Willen we nu eerst over deze middag een zegen vragen. Heren, zo mogen wij aan het begin van deze bejaardenmiddag naderen voor uw heilig aangezicht. En dan mogen wij u allereerst ootmoedig danken dat u ons hier hebt willen samenbrengen. U gaf ons nog de gelegenheid, de gezondheid, om hier naartoe te mogen. En er zijn er ook onder ons in de gemeente die door gebreken dat niet meer kunnen. Die aan huis gekluisterd zijn, die wel hier deze middag aanwezig zouden willen zijn, maar die dat om gezondheid niet meer kunnen. Heere, wat is het dan nog een voorrecht dat u ons nog dat geeft, dat we deze middag met elkaar mogen meemaken. Heere, we mogen deze middag iets horen en iets zien van het zendingswerk wat gedaan mag worden door de Spaanse Evangelische Zending in Cuba. Heere, geef dat alles ook deze middag mag zijn tot de eer van uw naam. Want dat is toch het allerbelangrijkste. Bewaar ons deze middag voor de zonde. En geef ons bovenal uw zegen over deze middag. Dat vragen we van u. De vergeving van al onze zonden alleen om Jezus wil. Amen. Dan wil ik nu het woord geven aan de dominee die de meditatie hoopt te verzorgen.
U hebt allemaal 1 Samuel 30 voor u, denk ik. Een stukje wat we zojuist gelezen hebben. De meest opvallende tekst in dat schriftgedeelte is, denk ik, het laatste deel van vers 6. Een tekst die ook nog wel eens helemaal uit zijn verband gehaald wordt als een soort illustratie van hoe het zou moeten zijn in het leven van alle die de Heere vrezen. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Ik zal daar vanmiddag niet over spreken, al zal ik er wel iets van zeggen. Maar waar ik met u naar luisteren wil, dat is naar het volgende vers. En David zeide tot de priester Abjatar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de efod hier. En Abjatar bracht de efod tot David. Ik denk dat dat een hele tijd geleden is, dat David gedaan had wat hij in deze tekst kennelijk doet. Want hij vraagt nu raad via de priester. En via de priester vraagt hij raad aan God. Waar hij heen moet, wat hij doen moet, dat heeft hij 1,5 jaar niet gedaan. Toen kon hij het zelf. Toen had hij Abjatar niet nodig en hij had de efod niet nodig, want hij had de Heere niet nodig in zijn leven. Hij wordt genoemd de man Gods, David de man Gods. Hij wordt genoemd de lieflijke in de psalmen. Hij wordt getekend als een man die van zijn jeugd af de Heere vreest, die het in zijn jonge jaren al heeft mogen zeggen. Dat was geen grootspraak, dat was geen verbeelding, dat was echt waar. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij heeft dingen gedaan in zijn jonge leven waaruit bleek dat de Heere inderdaad zijn herder was en dat hij als een schaap zijn vertrouwen ook volkomen op de herder had gesteld. Denk aan de strijd met de leeuw en met de beer waar hij van vertelt als hij voor Saul staat. Toen de leeuw kwam om een schaap van de kudde te roven, toen vond hij David midden in zijn weg. En David liet die leeuw niet voorbij gaan, maar hij rukte dat schaap uit de muil van de leeuw. In de kracht en met de hulp en in vertrouwen op de Heere. Met die beer net eender. En wat David met de leeuw en de beer deed, in de kracht van de Heere, dat deed hij als een jongen van 20 jaar zo ongeveer ook met de reus Goliath. Niemand in Israël durfde die reus aan. Saul ook niet. En dat was toch ook niet iemand die voor een kleintje vervaard was. Maar Goliath bestrijden, dat ging ook Saul boven zijn krachten. David durft het aan. Ik kom tot u in de naam des Heeren, zegt hij tegen Goliath. En hij heeft het al getuigd voordat hij het strijdperk intrad. De God die mij uit de macht van de leeuw en van de beer verlost heeft, die zal mij ook verlossen uit de hand van deze Filistijn. En zo zouden er meer dingen te noemen zijn uit het leven van David. En behalve dat wat we van David en van zijn geloofsleven lezen, weten we ook wat de Heere over David gezegd heeft. Toen Samuel onder de zonen van Isaï iemand uit moest zoeken die koning zou worden in de plaats van Saul. En toen kwam uiteindelijk de profeet erachter dat David die man moest zijn. Deze is het. Zo letterlijk zei de Heere het tegen Samuel. En Samuel heeft hem gezalfd te midden van zijn broeders. Dus je kunt heel veel dingen in het woord van God lezen die in het voordeel van David spreken. Die hem doen kennen als Gods keus, als Gods gezalfde koning. Die hem doen kennen als een kind en als een knecht des Heren. Die hem doen kennen als een oprechte, ware gelovige. En als het nou zo doorgegaan was in de beschrijving in het boek Samuel, eerste boek en het tweede boek, nou zouden wij van David alleen maar positieve, hele positieve dingen hebben kunnen lezen. En dan was David voor ons geweest een man die eigenlijk, als het over de hoogte van het geloof gaat, op een onbereikbare hoogte zou hebben gestaan. Wie zou als David ooit kunnen zijn? Wie zou ooit tot die hoogte kunnen komen? Het is een van de ontroerende dingen in het woord van God, dat als de Heere het leven van zijn heiligen beschrijft, en hij doet dat natuurlijk nooit compleet, het zijn geen levensbeschrijvingen van het moment van hun geboorte tot de dag van sterven, maar het zijn zomaar grepen uit hun leven. Maar als de Heere uit het leven van zijn heiligen een aantal dingen naar voren haalt, dan vertelt hij niet dat het heiligen in de volmaakte zin van het woord zijn geweest. Stel dat dat zo was, van David en van Mozes en van Abraham en van al die anderen. Ik denk dat we zouden moeten zeggen, dan was de Bijbel aan de ene kant natuurlijk een prachtig boek, vol beschrijvingen van mensen die het bereikt hadden, die geleefd hadden constant in de omgang en in de vrezen van de Heere. Maar het zou aan de andere kant, juist ook als we onszelf hebben leren kennen in onze gebreken en in onze vele ellendigheden, een buitengewoon ontmoedigend boek zijn geweest. Als Gods kinderen, zoals ze hier getekend worden, alleen maar mensen waren geweest vol van het ideale, en als de Heere alleen maar van hen kon zeggen, en daar geloofde hij, en daar was hij gehoorzaam, en in die weg ging hij in vol vertrouwen op de Heere, en daar leefde hij in de volle gemeenschap met de Heere. En je zou je eigen leven, ook als je al hebt mogen geloven dat er genade in je leven verheerlijkt is, dan zou je je eigen leven daar dan aan spiegelen en daarmee vergelijken. Dan zou je bij het lezen van de Bijbel iedere keer weer diep ontmoedigd raken. Zou het dan met mij ooit wel wat kunnen zijn? Want stel nou eens voor dat je dat in je eigen leven ook terug zou vinden. Dat er een tijd geweest is dat je inderdaad op de Heere mocht vertrouwen, bij het offer van Christus hebt mogen schuilen, je ganse weg voor het aangezicht van de Heere hebt mogen leven, je hart voor de Heere hebt mogen uitstorten, de gunsten van Gods genade hebt mogen smaken. En het zou dan een keer zover komen dat je het anderhalf jaar lang zonder de Heere kon doen. Dat je de priester niet nodig had met zijn efod, met zijn offer. Dat je anderhalf jaar lang bij de omgang met de Heere vandaan kon blijven. Dat je je eigen weg was gegaan. En dat je in die eigen weg dingen gedaan had waarvan je in je geweten zou hebben, dat deugt niet. En je zou daar dan achter komen. Dan was er maar één ding mogelijk nog. Als je dan aan het woord van de Heere zou vragen om daarin te zoeken, Heere, is er voor zo iemand nog een oplossing? Is er voor zo iemand nog een weg terug? En het zou niet in de Bijbel staan wat we hier in deze geschiedenis van David lezen. En het zou niet in de Bijbel staan wat we lezen van de ongehoorzaamheid van Jona. En het zou niet in de Bijbel gestaan hebben over de verloochening van Petrus. En het zou niet in de Bijbel gestaan hebben van dat slaan van Mozes op de rots toen hij tegen de rots moest spreken. En het zou niet in de Bijbel hebben gestaan al die zwakheden, al die struikelingen, al die dingen waarin bleek dat de heiligen nog maar een klein beginsel van die gehoorzaamheid hebben. Waar was dan onze hoop en onze moed gebleven? Ik bedoel maar, laten we ook de geschiedenis van Davids terugvallen. Van zijn leven zonder de Heere. Niet zien uiteraard als een voorbeeld. Want zo mag het dan kennelijk ook. Maar wel zien als een bemoediging. Want na die anderhalf jaar komt het zover dat David tegen Abiathar zegt, joh, kom nog eens. En breng de efod mee. En laat ik tot God mogen terugkeren. Ik zei, ik zal niet spreken over die woorden uit vers 6, waar natuurlijk wel vaak preekstof aan ontleend is en terecht. Maar als je daar leest, David sterkte zich in de Heere zijn God, dan kun je de vraag stellen, hoe deed hij dat dan? Hoe doet een mens dat, zich sterken in de Heere zijn God? Hoe doet een mens dat, zich sterken in de Heere zijn God, als die anderhalf jaar de Heere niet nodig gehad heeft? Heeft hij daar dan zomaar vrijmoedigheid voor? Komt het dan in één keer maar weer goed? Is de weg tot Gods genadetroon dan in één keer maar open? Hoe doet een mens dat, zich sterken in de Heere zijn God? Ja, de nood was er, want ze stonden klaar om hem te stenigen. Die mannen die zich aan hem hadden toevertrouwd en die ze onder zijn bevelen hadden gesteld, die waren allemaal bitter gestemd. Ze waren hun vrouwen kwijt, ze waren hun kinderen kwijt. Hoe reageert een mens dan? En als ze elkaar dan aansteken en elkaar ook nog een keer opjutten en David als de schuldige aanwijzen, wel, dan is het einde van Davids leven heel dichtbij gekomen. Als die woede zich gaat ontladen, dan is David de man des doods. En zo stond het ervoor. Dus wat de nood betreft is er voor David alle reden om tot de Here te vluchten, maar kan hij bij de Here terecht? Zal de Here niet met alle recht tegen hem zeggen, David, ik heb je anderhalf jaar niet gezien. Anderhalf jaar kon je het zelf. Hield je tegen mijn wil strooptochten. En je vertelt tegen Achas ook nog de leugen dat je tegen het zuiden van Israël ingevallen bent. Om aan Achas te doen geloven dat je bij je eigen volk niet meer thuis hoort en er ook niet meer bij wil horen. Je leeft van bedrog, je leeft van geweld. En nu bij mij terechtkomen. En nu in je gebed de toevlucht alleen maar zoeken bij mij en nu bij mij een schuilplaats zoeken. De Heere zou alle reden hebben gehad om David aan zijn lot over te laten. En daarom, ik denk dat die twee dingen die we in het slot van vers 6 en in het begin van het volgende vers tegenkomen, helemaal bij elkaar horen. Een mens kan zich in zulke omstandigheden niet sterken in God. Of het moet zijn in de weg van waarachtige bekering. En dat is het wat hier in vers 7 staat. Dat is een bewijs. David keert tot God terug. Hij maakt weer gebruik van de middelen. Hij vraagt weer naar de wil van de Heere. Hij kan de Heere in dit ogenblik, in dit dodelijkst tijdsgewricht, zo zou je bijna kunnen zeggen, niet meer missen. Maar hij voelt het in zijn geweten. En het klaagt hem aan voor Gods aangezicht. Ik ben niet meer waardig om uw kind genaamd te worden. Als hij zich sterkt in de Heere zijn God, dan betekent dat allereerst en allermeest dat hij weer naar het woord grijpt, dat hij weer naar de efod grijpt, dat hij weer de priester roept, dat hij de dienst der verzoening weer begeert en dat hij in die weg herstel mag vinden in de gunst van God, dat er verzoening zal zijn over dat vele kwaad dat er in zijn leven ligt en over die zonde die hij misschien wel met de lippen beleden heeft, maar waarin hij de volgende dag of de volgende week toch weer in voortging. Want als God een mens niet stilhoudt, en dan heb ik het niet eens over een onbekeerd mens, maar dan heb ik het nu over een kind des Heren, over een schaap van de kudde. Als zo'n schaap afdwaalt en onbedacht de herder uit het oog verliest, als de Heren niet ingrijpt, dan gaat dat schaap hoe langer hoe verder. Maar God maakt het onmogelijk. En God brengt hem in het nauw. En God zet hem met zijn rug tegen de muur. En kijk, daar staan zijn vijanden met grimmige gezichten en met stenen die ze al in de hand hebben. En dan breekt het bij David. En dan weet hij het in zijn binnenste, wat hij eigenlijk al lang geweten heeft, maar waar hij nooit naar gehandeld heeft. Wat hij altijd toch weer uitgesteld heeft. Maar nou kan hij het niet meer uitstellen. En nou kan hij het niet meer laten. Dan moet hij op zijn knieën. En dan moet hij naar de priester. Dan moet hij naar de efod. En zo kan hij zich alleen maar, vluchtend als een arm en ellendig mensenkind, sterken in de Heer. En dan is dat inderdaad een prachtige uitdrukking. Want wat is dat nou? Je sterken in God. Dat is om te beginnen erkennen, Heere, ik ben machteloos. Ik heb geen kracht. Ik heb niks. Ik ben een ellendig mensenkind. Ik ben inderdaad een kind van de rekening, kind des doods. Maar bij de Heere je hulp, je ondersteuning, je kracht zoeken. Wel, zo zie je dat deze geloofsoefening van David, want dat is het geweest. Vluchten, noem het dan toevlucht nemen, in het geloof de toevlucht nemen tot de Heere, is niet zonder waarachtige terugkeer tot de Heere. Waarachtige bekering. En altijd moet u maar eens zien in de schrift, maar ook als u het in uw eigen leven na kunt gaan. Altijd zijn die twee dingen samen. Er is nooit echte geloofsbeoefening zonder het element van de terugkeer en de bekering. En er kan nooit echte bekering zijn zonder het toevlucht nemen en schuilen bij de Heere. Zo geeft ons dit oudtestamentische gedeelte een stukje onderwijs. Juist voor degene die het zo nodig hebben om weer eens terug te keren van een weg die van God afvoerde. En wie zal moeten belijden dat er in zijn leven of in haar leven niet van die tijden zijn geweest. Misschien duurde ze geen 1,5 jaar. En misschien waren ze ook niet zo ver weg en zo ver bij de Heere vandaan als hier bij David. Maar het hoeft ook niet zo ver te gaan, wil er een donkerheid over je ziel gehaald worden. En wil de duisternis van binnen zijn. Maar dan is er nog, Gode zij dank, een weg van herstel. Martin, moeten we zingen? Of, Dan gaan we weer naar 25, want dan kunnen we voor deze stof ook in terecht. Zie op mij in gunst van boven, vers 8.
Het woord geven aan de heer Hazer om iets te vertellen over het zendingswerk in Cuba.
Beste ouderen van Middelharnis, ik vind het heel fijn dat ik vanmiddag bij u mag zijn. Het is alweer een heel aantal jaren geleden, sommigen zullen het misschien nog wel herinneren. Toen was nu dominee Kievit nog in uw midden als ouderling, als ik me goed herinner. Dat was tenminste mijn eerste kennismaking met hem. Het is zo dat ik u toen iets vertelde van het zendingswerk in Spanje, waar onze zending mocht aanvangen. De zending die de bekende professor Wisse, en velen van u zullen hem gekend hebben, denk ik, als ouderen, opgericht heeft in 1952. Een zending die hij van begin af aan ook interkerkelijk wilde noemen. Hij gebruikte dat woord wel niet zoveel, maar daar kwam het wel op neer. Hij vond dat de reformatorische gezinten met elkaar dat werk onder de Rooms-Katholieken in Spanje moest dragen, moest steunen. Daar heb ik u de vorige keer iets van verteld, dat zal ik nu dus niet doen. Dan zien we dat in het Koninkrijk van de Heren soms wegen geopend worden. Wegen die wij niet gezocht hebben. En dat is eigenlijk vanmiddag dat de zending ook in Cuba mag gaan werken. Daar zijn we al een hele poos mee bezig. Maar het is niet zo dat we net als in Spanje in de loop der tijd ook zendingsposten konden gaan stichten. Dat is in Cuba ten enenmale nog onmogelijk. Niet omdat de mensen vanuit het Roomse geloof ons daar tegenhouden. Daar zijn inderdaad Roomse mensen. Daar zult u straks nog wel iets van zien. Maar juist omdat de communist er heerst. Met een heel, ja, ik moet zeggen, godverlaten regime. Een regering die daar niets en dan ook niets van moet hebben. Een land waar daardoor ook vreselijk verarmd is. In tweeërlei opzicht, financieel, maar ook geestelijk. Maar wat een wonder dat de Heere naar zulke verdrukte wil omzien. En daar wil ik u vanmiddag iets van vertellen. Dat de Heere zo'n land, wat zo ver van hem afkwam, dat hij nochtans daar weer knechten naartoe zendt. Middelen naartoe zendt, moet ik eigenlijk nog meer zeggen. Opdat hij weer geroemd en geprezen worden, ook in dat land. Ik hoop dat ik u vanmiddag in een anderhalf uur tijd ongeveer, aan het eind, als we nog tijd hebben, mag u straks ook vragen stellen, want ik zal best wel dingen zeggen dat u niet begrijpt. Dan komt u er maar gewoon op terug, dan hoop ik het u uit te leggen als ik het kan. Maar ik hoop u dan iets te gaan vertellen over dat werk in Cuba, dat met name. En dat betekent dus dat ik niet meer over Spanje ga spreken deze keer, omdat ik u dat al de vorige keer gedaan heb. Daar zou ik ook weer allerlei nieuwe dingen over kunnen zeggen, dat begrijpt u, want in het Koninkrijk des Heren staat het werk niet stil, ook in Spanje niet. Maar ik denk dat het goed is dat we ook eens weer eens een ander land zien waar we in het algemeen niet veel meer van weten als dat er sigaren vandaan komen en dat Fidel Castro er regeert enzovoorts. Maar er is nog veel meer van te zeggen, dat zult u zo wel zien. We gaan nu dus naar de dia's kijken. Ik wil u ook wel zeggen dat wij tussendoor een pauze houden. Dat is denk ik bij u ook wel gebruikelijk. Maar dat is ook wel nodig, want het is een heleboel dia's met een heleboel informatie. En ik wil u dan ook meteen maar zeggen dat juist het zendingswerk vooral centraal komt in het tweede gedeelte. Dus denkt u niet tot de pauze toe dat die man die zegt nog niet zo heel veel over de zending. Dat hoop ik natuurlijk zeer zeker wel te doen. Alhoewel de aandacht niet op ons gevestigd moet zijn, maar op het werk van onze koning, onze zender. Ik ga u meenemen naar het land Cuba. En het is misschien een lied met enige trekken die niet direct door ons gedeeld worden, maar toch altijd wel mooi. Roept uit aan alle stranden. U kent dat lied wel, dat zendingslied. Eigenlijk, die stranden, die zijn in Cuba zeer menigvuldig. Eigenlijk is het een eiland en rondom, helemaal rondom, kunnen we dus de stranden aantreffen. En soms, op sommige plaatsen, dank u zeer, reizen de bergen hoog op uit de zee. Zo moet Columbus ooit Cuba ook gezien hebben voor het eerst. Wat een prachtig land. Zijn schrijver die hij aan boord had, die laten we maar zeggen de notulen van de reis moest maken, schreef in het grote boek: dit is het meest groene oord wat we ooit gezien hebben. En die Columbus die had veel gezien. Het was een echte wereldreiziger. Hier zien we het gebied waar Cuba ligt. Ik ben mijn aanwijzertje vergeten, jammer genoeg. Maar u ziet wel dat er een heleboel eilanden liggen. En als u goed kijkt, ziet u boven het vasteland, daar beneden, Aruba, Curaçao en Bonaire. Onze Antillen. En ook Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. U hebt ze vroeger wel moeten leren, denk ik. U ziet daar al die eilanden bij. En het allergrootste eiland is Cuba. Het is een land ongeveer 3,5 keer zo groot als Nederland. Een land met een behoorlijk grote verscheidenheid aan landschap. En ook behoorlijk grote verscheidenheid aan bevolking. Daar kom ik straks nog wel op terug. Ik kan u zeggen dat Cuba 11 miljoen inwoners heeft. Met zo'n schip moet Columbus op pad geweest zijn. Dit is niet zijn echte schip, maar een replica ervan. Over meters hoge golven naar een gebied wat hij ook niet kende. Hij wist het haast wel zeker, de aarde is rond. Dat was zijn vaste overtuiging. In tegenspraak tot de kerk, de Roomse kerk in die dagen, die dat ook nog niet geloofde. Hij was op weg, een weg te zoeken naar Indië die korter zou zijn dan om de Kaap, zoals we dat noemen, om Zuid-Afrika. Daar moet een kortere weg zijn. En hij ging het onbekende tegemoet. En uiteindelijk bracht hem dat in 1492, dat ziet u bovenaan staan, met zijn eerste reis, waar hij voor het eerst land zag, een groot land zag, en dat was Cuba. Dit zag hij, dat mooie groene oord. En zo zal het er ook toen uitgezien hebben. Een heel wisselend landschap met hele eenvoudige hutjes waar mensen wonen. En denkt u niet dat dit schuurtjes zijn van iemand. Nee, dit zijn woningen waar de cursussen van de Spaanse evangelische zending gelezen worden. Onvoorstelbaar, nietwaar, dat we daar het zendingswerk mogen doen. Hier zien we platen uit de historie. De mensen die er woonden waren roodhuiden, indianen zouden we zeggen. Althans, zo noemde Columbus en de zijnen ze. Want hij dacht dat hij Indië gevonden had. Het bleek echter Indië helemaal niet te zijn, maar dat zou pas later ontdekt worden. Hij dacht dus dat hij West-Indië bereikt had. En vandaar dat we daar ook nog altijd over spreken als het over deze streek gaat. Die Spanjaarden, die brachten heel wat mee. De mensen die er woonden, het waren er niet zoveel, die indianen. Maar die mensen die waren heel onderontwikkeld, nog weinig kleding zoals u zag. En dat was ook werkelijk zo, de dagboeken van Columbus getuigen daar ook van. En dat moest een beetje gecultiveerd gaan worden. Zo spraken de Spanjaarden erover, want zij waren een hoog ontwikkeld volk in de middeleeuwen. Een machtig volk, kunnen we wel zeggen. En, maar ze hadden wel rijkdom nodig, want er was geen geld meer door vele oorlogen. Zij gingen aan het vechten en veroverden steeds meer gebied onder de indianen. En die indianen die veroverd werden moesten Spaans gaan spreken om te kunnen communiceren. Vandaar dat er maar liefst 330 miljoen mensen op de aarde Spaans spreken. Dat kwam allemaal vanwege die uitbreidingszin van het Spaanse Rijk. Er werden kolonies gevestigd en de mensen moesten dus twee dingen doen. Spaans spreken en zich bekeren tot de kerk van Rome. Dat zal u duidelijk zijn, want het Spanje is het meest katholieke land, althans zo noemen ze zichzelf, het meest katholieke land van de wereld. Er moest geld in het laadje komen. Het bleek dat de indianen hun strijd niet opgaven. Ze vochten zich letterlijk dood. En wat ging dat betekenen? Dat die mensen die dan goud moesten zoeken in deze streken, die werden eigenlijk allemaal van lieverlee uitgemoord. Of ze vluchten in hun bootjes weer naar andere eilanden. Vandaar dat de slavenhandel begon. Daar ziet u nu een plaatje van. En dat noem ik niet voor niets. Want deze slavenhandel, deze mensen die uit Afrika naar Cuba en andere eilanden gevoerd werden, deze mensen zouden heel veel gaan betekenen voor het geloofsleven op deze eilanden. Hier ziet u nog nazaten van deze Afrikanen in Cuba. Zij hebben hun godsdienst, hun heidense godsdiensten namelijk ook meegebracht. En moesten ze zich aanvankelijk bekeren tot de Roomse kerk? Nee, die die negers, zouden wij zeggen, hielden hun godsdienst vast. En zo kwam er een soort mengelingsgodsdienst met Roomse heiligen, maar ook Afrikaans heidendom. En dat treffen we nu nog aan. De toerist wordt hier naartoe gelokt om in je handpalmen te kijken. En dan zal deze waarzegster, want dat is zij. Vandaag de dag zijn zij dus nog volop, ook op Cuba. Deze waarzegster zal dan wel zeggen wat je toekomst is. En daar wordt natuurlijk heel veel bij toeristen met name gebruik van gemaakt. Maar ook vele Cubanen zien we er nog komen. En niet alleen zwarte. Want Cuba heeft een heel gemengde bevolking. Dus heidendom op Cuba. Hier ziet u onze secretaris, onze voormalige secretaris moet ik eigenlijk zeggen. Want hij is nu alleen secretaris buitenland, meneer Stamp. En hij staat bij het suikerriet wat die negers moesten komen oogsten. Er werd namelijk ontdekt dat dit riet veel suiker bevat. En zo kwam ook de suikerriethandel tot stand. Een van de belangrijkste producten ook van Cuba tot de dag van vandaag. Steeds meer van dat riet werd geplant, omdat het zo geweldig groeit. Je kan maar liefst 2 oogsten in 1 jaar doen van dat riet in Cuba. En daar konden de mensen dus inkomen door verwerven. Alleen dit was allemaal slavenwerk, want het riet is veel grover dan het Nederlandse riet. En ook heel erg stug en scherp. En dat betekende dat de Spanjaarden zelf daar hun handen echt niet aan wilden branden, om het zomaar eens uit te drukken. Nee, dat moesten die slaven doen. Die slaven moesten dat werk doen. En vandaar dat u hier een toren ziet, dat is geen kerktoren. Maar dit is een echte uitkijktoren in de Spaanse stijl die de Spaanse overheersers gebouwd hebben om die slaven die dat riet snijden moesten doen in de gaten te houden. Dat ze niet ontvluchten, want het was werkelijk een werk zoals de Israëlieten onder de Egyptenaren, zal ik u maar zeggen. Het was met bloed, zweet en tranen. En daar zijn ook heel veel getuigenissen van te lezen in Cuba. Dat is werkelijk onmenselijk geweest hoe de Spanjaarden deze mensen onderdrukt hebben. Die mensen die ze helemaal uit Afrika aanvoerden om dat werk te doen. Een hele nare zaak. Maar het heeft natuurlijk grote invloed gehad op de cultuur van Cuba. De Indianen geheel verdreven. Er zijn bijna geen Indiaanse mensen meer over op Cuba. En wel blanken uit Spanje. En zwarten uit Afrika. En die vermenging heeft zich vele, vele tientallen, ja honderden jaren voorgedaan. Vandaar dat Cuba een bevolking heeft met heel gemêleerd gezelschap. Met heel eigen invalshoeken. Mensen met een eigen cultuur. De oude Spaanse cultuur is terug te vinden. Maar ook de oude negercultuur. En alles wat er tussenin ligt. Hier ziet u machines waar nu het suikerriet mee geoogst wordt. Gammel en oud, want Cuba is inmiddels zeer verarmd. Maar er is een periode geweest, en daar kom ik zo nog wel op terug, dat de Sovjet-Unie Cuba enorm heeft gesteund. Vanuit die tijd, en dan heb ik het over de 60er jaren, is er eigenlijk grote welvaart op Cuba geweest. Zijn er veel machines gekomen, maar nadien is er helemaal geen hulp meer gekomen en is Cuba armer en armer geworden. Cuba, hier als een witte dame geschilderd, ligt aan de voeten van de Verenigde Staten. Die meneer heeft US op zijn trui staan, zoals u ziet. En u ziet daar die man met dat zwarte kleed, die onderkruiper, zo werd hij afgebeeld op Cuba. Dat was Spanje. Spanje werd door de Cubanen eigenlijk bevochten. En de Verenigde Staten kwamen helpen in de vrijheidsstrijd voor met name Cuba. Spanje werd uiteindelijk teruggezonden. De Spanjaarden gaven de macht over aan, helaas niet de Cubanen, maar aan de Amerikanen. De Spanjaarden hebben het Rooms-Katholicisme gebracht op Cuba. En ik moet u meteen maar zeggen dat juist de Verenigde Staten er het protestantisme gebracht heeft nadien. En dan spreek ik ongeveer over 1890 tot 1959. U ziet dat de Amerikanen grote invloed gehad hebben. Want dit lijkt wel of dat we in Washington zijn. Het Capitool. Maar dit is niet het Capitool. Dit is een nagebouwd Capitool. Het Capitolio noemen ze het in Cuba. En als u dit hier ziet, dan is dit de plaats waar de toeristen naartoe getrokken worden. Kijk eens wat mooi het hier is. Marmeren straten en niks laat hier zien dat Cuba een bitter armoedig land is. De toerist wordt op die manier ook meteen heel erg voor de gek gehouden. Dat moet ik u maar meteen zeggen. Want dat zult u zo wel gaan ontdekken als we verder komen. Dit is allemaal het schijn van het communisme. Waar de wereld kan kijken, om het zomaar uit te drukken. Daar zetten ze echt het beste beentje voor. Hier mag de toerist wel komen. Maar in het platteland moet je maar niet komen. Want daar zou je soms andere dingen kunnen zien. Amerika grote invloed, ook de stichter dus van het protestantisme. En ik zeg er nu meteen maar even bij dat u dat gelijk even beseft. Met name juist wat we noemen het Pinkstergeloof. Pinksterkerken waren er veelvuldig voor 1960 op Cuba. En dat heeft nog zijn invloed, dat zult u begrijpen. Dus niet het echte reformatorisch geloof. Wat we hier zien is ook heel belangrijk. Cuba is erg groen, zei Columbus al. Nou, dat ziet u hier wel. De bergen achter zijn zelfs groen. Maar hiervoor, dat herkent u misschien ook wel. Want het werd in Nederland ook wel verbouwd, de tabaksplanten. Op rode aarde, ziet u dat? Daartussendoor. Dat komt op Cuba heel erg veel voor. Dat je echt van die oranje bruine aarde ziet. Heel apart eigenlijk. Maar wel heel vruchtbaar. De tabak wordt hier dus gekweekt en u ziet weer zo'n huisje van de Cubanen in deze arme streken. Want ondanks die tabak die veel rijkdom bracht, hier ziet u zo'n tabaksfabriek, ik moet eigenlijk zeggen het kantoor van een tabaksfabriek. Ondanks dat, ja, moet ik u toch wel zeggen dat de bewoners daar weinig vrucht van gehad hebben, helaas. De Amerikanen streken de winst vaak op. U ziet daar meteen dat we ons wel een beetje in Nederland wanen als u daar die bus ziet rijden. Maar dat klopt ook helemaal. De bus die u daar ziet is namelijk geïmporteerd uit Nederland. En wij hebben bussen gezien, het is bijna lachwekkend, maar daar stond dan op Zwolle of Alkmaar, midden in Cuba. Dus alle oude bussen bij ons afgekeurd worden naar Cuba verhuisd. En u ziet ervoor een bus staan die komt uit Canada, een schoolbus. Nou, dat is heel erg luxe, moet ik u meteen maar zeggen. Dit is in de steden. Op het platteland zal er geen bus gevonden worden. Hier ziet u die tabakshandel. Die tabaksfabrieken. De mensen, de Cubanen, er zijn heel wat mensen in werkzaam. Zo moet ik het maar zeggen. Alhoewel, en dat moet ik ook zeggen, van de Cubaanse bevolking maar liefst 25% werkeloos is. U begrijpt wel wat een debakel dat oplevert. Mensen zonder inkomen. Deze sigarenhandel is heel belangrijk geworden. Maar is ook nu helemaal in het keren tij. Dat begrijpt u wel. We zijn gaan ontdekken dat al dat roken maar heel slecht is voor onze gezondheid. En heel veel kwaad kan veroorzaken. Dus men gaat het op Cuba ook al merken. Sigarenfabrieken gaan dicht. En zo lijkt het wel dat in Cuba alles tegenwerkt. Maar misschien heeft de Heer dat juist wel zo gedaan. Om een klimaat te krijgen dat de mens weer op ging zien. Op ging zien tot hem. Hier zien we in de straten van Havana dat het ook in Havana toch niet allemaal koekenijen zal. Wordt de toerist daar wel binnengelokt. Maar wat u hier ziet is een grote Amerikaanse slee. En ik moet u meteen maar zeggen, dit is een auto, ja, die kan er eigenlijk beter maar niet rondrijden. Want dit zijn de werkgevers van de vele, vele prostituees die deze steden kennen. Door de bittere armoede is allerlei zondige praktijken zijn enorm toegenomen. En dat betekent ook dat de vrouwen zich vaak verkopen moeten om nog iets aan geld te krijgen. En daar komt die toerist dan ook weer op af. Begrijpt u wel, een hele vreselijke ontwikkeling is dat. En daar staat Cuba helaas ook bekend om. Al zegt Fidel Castro, de president, dat zij een zeer eerbaar land zijn en dat hij absoluut dit soort praktijken niet wil en niet duldt. Maar de praktijk is geheel anders. Mooie woorden, maar het is heel triest. De vrijheidsstrijd nam enorm toe op Cuba. Je zou denken, geholpen door Amerika, die Spanjaarden eindelijk terug naar Europa. Nu dus hulp van Amerika, nu zullen ze wel blij zijn.
En dan heb ik het over 1890 tot 1960. Nee, men ging zien dat juist die Amerikanen Cuba gingen gebruiken als het speelhol vlakbij hen. Op een paar honderd kilometer afstand van Florida lag het eiland. En dat werd een vakantieoord waar alle vormen van zonde bedreven werden, om het zomaar uit te drukken. En de Cubanen raakten dat zat. Vandaar dat u hier al in een museum een plaatje ziet van Fidel Castro en Che Guevara. Twee vrijheidsstrijders die Cuba wilden bevrijden van de Amerikanen. Er kwam een zeer anti-Amerikaanse houding in Cuba. En men vocht zich inderdaad vrij. U zult het als ouderen zich misschien nog wel herinneren. 1959 was uiteindelijk de bevrijding van Cuba, zo noemen ze het zelf. Maar wij zeggen de nieuwe onderdrukking. Hier ziet u een van die vrijheidsstrijders aan de kant van de weg op grote reclameborden afgebeeld. Die reclameborden tref je overal aan. Altijd meer met spreuken die het communisme hoog houden. Maar deze man is een bijzondere man. Hij heet Frank Pais en hij was een domineeszoon die zelf ook studeerde om dominee te worden in die Amerikaanse kerk. En toch, hij streed mee in de vrijheidsstrijd van Fidel Castro. Niet om naar het communisme te gaan, maar hij vond ook die zondige trekken van die Amerikanen. Die moeten weg uit ons land. Wij moeten ons bevrijden van die Amerikanen. Wij moeten God dienen op de wijze van zijn woord, overeenkomstig zijn woord. Dus een zeer goede zaak van deze man. Hij was een van de eersten die sneuvelde. En het is eigenlijk heel frappant dat juist deze man sneuvelde. Want had hij misschien er maar doorgekomen, zouden wij zeggen, dan had er misschien wel een andere Cubaanse regering ontstaan. Dit was zijn Bijbel die op zijn lichaam gevonden werd toen ze hem neergeschoten aantroffen. Hij had in zijn laatste minuten blijkbaar nog in zijn Bijbel gelezen, want hij lag werkelijk op zijn lichaam. Deze man, hij had dus de Bijbel bij zich op het strijdveld. U kunt wel begrijpen, dat was een man die leefde kort bij de Heere, desalniettemin gesneuveld. Deze man is dus voor de kerk van Cuba heel belangrijk geweest. De kerk doet nu ook op deze vrijheidsstrijder vaak een beroep. Van bij Fidel Castro, ja, het was toch een van uw helpers, een van de belangrijke helpers. Laat u ons alstublieft toch wat vrijheid in het geloof. Ik kom daar zo wel op terug, want die vrijheid is aanvankelijk helemaal weggenomen geweest op Cuba. Deze Bijbel, nu in het museum, wordt door vele mensen bewonderd, want het verhaal staat er op een bordje voor, dat begrijpt u wel. En ja, dat dwingt tot diep respect. Hier ziet u een museum waar dat in ligt. En hier worden Fidel Castro's heldendaden breed uitgemeten. Maar ook de Heere zorgt ervoor dat ook daar dus dat woord van hem open ligt. Waar nu vele kindertjes komen kijken. En schrikt u niet, waar kindertjes, schoolkindertjes die op schoolreisje naar dit museum komen, daar de Bijbel voor het eerst zien. En dat gebeurt maar al te vaak. Dat kinderen nog nooit een Bijbel gezien hebben. Oh, is dat nu de Bijbel? Ze zouden het glas voor die Bijbel wel weg willen halen, om er eens in te kijken. Zo begeerig, we hebben het met eigen ogen gezien en de gesprekken aangehoord. Men zou er best eens in willen bladeren. Eigenlijk allemaal tekenen dat de Heere een klimaat werkte waarin gevraagd werd naar hem. Heel bijzonder, nietwaar? Fidel Castro laat zich overal afbeelden. En hier staat een spreuk naast zijn portret. Wat een volk verdedigt, dat zal ze behouden. En die verdediging, die hebben ze gedaan. Hier ziet u de zogenaamde varkensbaai. En u als ouderen herinnert het misschien nog wel. Er dreigde een wereldoorlog. Amerika, althans een klein legertje van Amerika, viel Cuba binnen. Om de Cubanen te bevrijden van dat communistische regime. Maar het werd een groot debakel. De Cubanen wisten te overwinnen. En hoe kwam dat? Steun door de Sovjet-Unie in die tijd. Hier ziet u de brokstukken van Amerikaanse vliegtuigjes die neergeschoten werden. Amerika had eigenlijk zelf helemaal geen leger gestuurd. Het was een leger met vrijwilligers, met Cubanen die gevlucht waren voor dat communisme. En die wilden hun land bevrijden. Maar in Cuba wordt verteld dat het Amerikaanse leger verpletterend verslagen werd. En u begrijpt dat, dat het eergevoel van de Cubanen daarmee enorm gestreeld is. En daarom worden ook deze brokstukken zo tentoongesteld en komen daar ook schoolreisjes langs. Soldaten van de allerlaagste rang die er gesneuveld zijn, worden als generaals vereerd. Want u kunt dat niet zien, ik had er een man bij moeten fotograferen, maar deze zuilen zijn meer dan 2 meter hoog. En daar staat dan de naam van de soldaat op die gesneuveld is, die zijn leven gaf. Ze worden als helden vereerd in heel deze streek. Honderden van deze beelden staan er langs de weg. Fidel Castro, die kreeg steeds meer hekel aan Amerika, zocht zijn toevlucht bij de Sovjet-Unie. Hier ziet u dus Khrushchev, de president van de Sovjet-Unie. Die werd binnengehaald. Het communisme ging bloeien op Cuba. Er dreigde zelfs, dat zien we vanuit een spionagefoto van de Amerikanen, een rakettencrisis. U herinnert het misschien nog wel. Ik wil het even noemen, omdat het zo'n grote dreiging geweest was. Het leek de derde wereldoorlog te worden. Het leek wel alsof er op de eerste kernoorlog vlak bij Amerika zou beginnen. Want er waren kernkoppen op die raketten, constateerden de Amerikanen zelf. Ja, eigenlijk is het de Heere die het verhoed heeft. Er kwam geen oorlog. Maar er bleef wel een zeer gespannen verhouding tot nu toe tussen Amerika, tussen de Verenigde Staten en Cuba. De kindertjes, u ziet het hier, hebben hier allemaal een rood kostuum aan, het schooluniform. En maar goed, zeg ik meteen, beste mensen, dat ze dat nog krijgen. Dit moet allemaal wel rood zijn, het rood van het communisme. Maar gelukkig dat ze het krijgen, want op het platteland zijn er velen die maar nauwelijks kleren hebben. En dan is het maar goed dat je 2 van die stelletjes op een jaar krijgt. Dan heb je in ieder geval kleren. Maar verder bezit men vaak niet zo bijster veel. U ziet de sjaaltjes, blauw, rood, en er zijn ook nog gele als het goed is, die blauw en rode laten zien hoe ver je in de leer van het communisme bent. Het is dus eigenlijk een soort kenmerk. Als je de rode sjaal hebt, dan heb je eigenlijk heel de leer van het communisme doorgewerkt en heb je voldoende kennis. Het wordt er dus met een paplepel ingegoten, dat begrijpt u. En een Bijbel kent men niet. U begrijpt meteen wat een grote leegte deze mensen in feite hebben. Niets van godsdienst weten, maar wel alles van de atheïstische, communistische leer. Hier ziet u grote zuilen. Mensen worden vereerd als helden. Een van de Cubaanse vrijheidsstrijders zit hiervoor. Martí heet hij. En deze man heeft allerlei uitspraken gedaan die de communisten goed kunnen gebruiken. En daarom wordt hij overal vereerd. Bij ieder schoolgebouw staat een beeldje van hem. Dat moeten de kinderen leren, die communistische spreuken. Heel triest, natuurlijk. De andere kant van het communisme was dat mensen die het er niet mee eens waren, opgeborgen moesten worden. Wat u hier ziet zijn geen mooie gebouwen. Nee, dit zijn gevangenissen, ronde gevangenissen. Een grote open luchtplaats in het midden en rondomheen dus allemaal gevangeniscellen. Dus de mensen die niet met het communisme eens zijn en dat laten blijken, worden opgeborgen in de gevangenis. Zo heeft de Spaanse zending ook heel veel contacten met gevangenen. Dat zeg ik u meteen ook maar. Hier ziet u jongetjes kijken in de straat, in die auto. Niet omdat het, jongen, wat een oude auto. Nee, dat zouden wij misschien zeggen. Nee, deze kinderen zeggen, zo, een auto. U begrijpt het wel, hè? Het openbaar vervoer, wat we in de steden zien, dat is inderdaad behoorlijk veelvuldig in die steden. Maar in de plattelandsteden, daar is het vaak nog de fiets die transportmiddel is, als enige. En u ziet hier dus dat kinderen eens even naar een auto kijken, want die zien ze echt niet elke dag op het platteland. Een eerste teken van armoede. Kijk, in de steden vaak dus wel die bussen, we hebben er straks al wat gezien. Hier nog één, de mensen als haringen in een ton. En u ziet daar zelfs ook motorfietsen. Dit is allemaal weer het beeld van Havana. Maar je moet er niet achter rijden, het zijn bussen van Russische makelij. Ook weer voor heel weinig geld ontvangen van de Sovjet-Unie in de bloeitijd, om het zo maar uit te drukken. En ja, die blijven nu maar rijden, terwijl de Sovjet-Unie nu niet meer helpt. En er ook geen middelen zijn in Cuba om die bussen een keer te vervangen. Dus u moet er maar niet achterrijden zoals die motorrijder, want zwarte rookwolken komen er meestal uit. Zeer ongezond, oude, versleten bussen. Dit is het openbaar vervoer op het platteland. Ja, daar heb je geen bussen. daar heb je wel vaak een fiets. De Cubaanse overheid, ik moet eigenlijk zeggen de Chinese overheid, heeft gezorgd dat iedere Cubaans gezin een fiets kreeg. Dat is een 15 jaar geleden gebeurd. Een grote schenking. En de fiets moest mee kunnen. Vandaar dat u dat openbaar vervoer, ik haal hem eventjes terug. Nou, hij doet het niet. Het openbaar vervoer dus met name per vrachtauto vaak gebeurt. Als haring in een ton. Heel erg arm. Dat laat dit bordje zien. Mooie uithangborden heeft men op het platteland niet. Dit is een winkel. Er staat openingstijden van 7 tot 11. En van 10 over half 3 tot 6 uur. Een groot gat ertussen. Maar dat is de siesta, dat noemen ze zo. Hè? De tijd dat men moet rusten omdat het zo warm ook is. Dat is één. Maar wat eronder hangt het bordje, dat laat meteen zien dat deze winkel weliswaar geopend is. Maar er staat onder no hay nada, dat betekent we hebben niets. Ja, wij maar houden er wat te gek mee natuurlijk. Heel gek. Maar het is wel meteen zeer tekenend, nietwaar? Ze hebben niets. Deze winkel heeft op dit moment niets. We hebben dit zelf met eigen ogen gezien. En dit ook, dit hebben we ook gezien. Is het bonnenboekje. U hebt allemaal zo ongeveer de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, denk ik. En ja, u hebt ook bonnen gekend. Ik weet niet of het zo werkt, ik geloof het niet. Maar dit is op Cuba het bonsysteem. Een gezin krijgt in de week, om maar eens iets te zeggen, in één week krijgt men 2 broden. En dat is afgestemd op maximaal 4 personen. Al die bonnen die men krijgt. Want de Cubaanse overheid zegt, een gezin mag een kind hebben. 2 kinderen is eigenlijk te veel, het mag. 3 kinderen, ja, als je zoveel kinderen laat komen, ik zeg het maar expres zo, als er zoveel kinderen laten komen, dan, ja, dan krijgt u echt geen bonnen voor. Dan moet u zelf maar zien hoe u dat oplost. Beseft u goed wat dat betekent? Met name onder de Roomse en onder de protestantse gezinnen. Want daar heb je juist inderdaad grotere kinderscharen om heel andere reden. Omdat de Heer het ons als een zegen gezegd heeft. U begrijpt wel, beste mensen, wat een hoop narigheid in die gezinnen die dus kerkelijk meeleven. Ze hebben maar bonnen voor 2 kinderen. En dat betekent dat wij zo erg armoedig. De armoede is verdeeld met dat bonsysteem, om het zomaar uit te drukken. En dan als je dan meer kinderen mocht krijgen, jongen, wat moet je dan, ja, wat moet je de kinderen dan geven? Nou, u herinnert, velen van u herinneren de tijd van de oorlog nog wel. Wat moet je elkaar dan geven? Wat erg. Hier ziet u de keuken. Van een Cubaanse domineesvrouw. Want die staat voor ons. En ik mag u best zeggen dat ook de predikant in Cuba gelukkig, net als bij ons, een speciale plaats heeft. En dus de keuken ziet er nog beter uit dan bij de gemiddelde inwoner. Om het zomaar eens uit te drukken. Dat begrijpt u wel. Niks ten nadele daarvan, maar u ziet, zo armoedig is het bij de dominee. Open vuurtje. En men heeft, deze vrouw heeft nog wel een snelkookpan uit de Russische tijd. De Russische hulptijd. Maar ja, die is nu ook niet meer te krijgen. Dit is al. Om u maar even een idee te geven. Dit is een grote vernieuwing. U zult zeggen, vernieuwing? Dit is toch heel ouderwets? Nee, dit is heel vernieuwend. Want wat u hier ziet, dit is een boer die aan het ploegen is. Zomaar alleen. Niet met elkaar. Dat laat zien dat dit niet voor de overheid is. Want als het voor de overheid is, moeten ze het met elkaar doen. Dan zie je hele scholen mensen op het land. En dan is het voor de staatslanderijen. En dan is de opbrengst ook voor de staat. Daar krijgt de burger niks van. Ja, het karige loontje van 8 euro in de maand. 8 euro in de maand. Hoort u het? Deze boer heeft gelukkig een os. Hij kan ploegen. Hij mag nou van de overheid sinds 1997. Dus nog maar 7 jaar geleden is er een nieuwe wet gekomen dat men zelf weer wat grond mag ontginnen. En als je dat kan, nou, dan kun je dus zelf iets verbouwen. Dan kun je dus zelf wat inkomsten genereren. En wat zijn de protestanten, en ik moet meteen ook eerlijk zijn, de Roomsen, daar blij mee. Want die gezinnetjes waar ik het net over had, oh, wat is het toch fijn dat je nu zomaar een stukje in het oerwoud mag ontginnen, waar je dus inderdaad een stukje voor jezelf kan verbouwen. Gelukkig wat meer opbrengst. Iets verademing, zouden wij zeggen. Hier ziet u de gewone huisjes van velen. Eigenlijk is dit al een luxe huis, want het is vrij groot. Maar dit is inderdaad een van de karakteristieke bouwen in het oosten van Cuba. Houten huisjes met een rieten kap. En ja, je moet er binnen maar eigenlijk niet gaan kijken. Want het is er is eigenlijk heel weinig te zien. Alles is open. Men slaapt en men eet op dezelfde plaats, om het zo maar uit te drukken. Het is allemaal bitter, bitter armoedig. Wat een wonder dat in zo'n huisje, en zeker ook in dit huis, want dit was een huis van een ouderling van een gemeente, dat hier Gods woord open ligt. Ver van de bewoonde wereld, zouden wij zeggen, wordt het woord des Heren gelezen. En wat een tegenstelling met dat mooie vertoon van de hoofdstad Havana. 1,5 miljoen mensen wonen hier. De toerist wordt hier naartoe gelokt, dus ja, dan zorg je wel dat je een mooie boulevard hebt met een marmeren rand eromheen. Dat ziet u hier op de voorgrond. Dat er prachtige gebouwen zijn die voordoen alsof we in een modern land zijn aangekomen. Maar u ziet het wel, het contrast met wat we net zagen. Dit mag de toerist zien, dat andere liever niet. Er is zelfs toeristenpolitie gekomen op Cuba. Voor ieder hotel staat een agent. Werkelijk waar. Voor ieder hotel. En dat zijn agenten die je met het ene oogje in de gaten houden. En met het andere oog, om zo maar te zeggen, je proberen te helpen zogenaamd. Deze man in het donkere tenue is een gewone politieagent. En we hadden het voorrecht dat met name de meneer die we op zijn rug zagen, die sprak Nederlands. Want de Cubaanse overheid heeft namelijk gezegd, die toeristenpolitie moet zich ook gaan wapenen voor de toerist. Die moet een vreemde taal leren spreken. En aangezien ze een vreselijke hekel aan het Engels hebben van die Amerikanen, gaan velen een andere taal leren, Frans of Duits. Daar komen veel toeristen vandaan. Of Portugees. Of in dit geval dus ook Nederlands. Beste mensen, dat is het wat ik voor de pauze wilde zeggen. Want u ziet hier de eerste kerk komen. En dan gaan we straks over de kerkelijke situatie en over het zendingswerk van Cuba spreken. Ik denk dat ik u al heel wat dingen heb laten zien waar u niks van wist. Ik hoop dat het in ieder geval een bepaalde indruk bij u achterlaat op dit moment. En dan gaan we denk ik nu maar pauzeren. En kan het licht dus weer aan. Nou, zeker.
Moeten we verder te gaan?
We gaan weer verder met onze dia-serie. Ik heb u nog genoeg te vertellen, dus vandaar dat ik maar direct begin. U ziet hier in Havana een Roomse kerk. Dat ziet u wel aan de beelden. Maar u ziet wel dat deze kerk er heel erg verpauperd uitziet. Dat komt omdat de communistische regering na de vrijheidsstrijd van Fidel Castro al in 1962 bepaalde dat een communistisch land ook een land is met maar één religie. En die religie is het communisme zelf. Het atheïsme. Er bestaat geen God. Kerken moeten dicht. En het enthousiasme van de mensen was me toch groot. Want ja, Fidel heeft ons bevrijd. Hij ziet alle dingen goed. Dus ook dit ziet hij goed. Kerken werden gesloten. Hier en daar zelfs helemaal gesloopt. Die mooie Roomse kathedralen, nog gebouwd door de Spanjaarden, ze gingen dicht. Of, en dat gebeurde ook wel, heel in het geheim bleef men bij elkaar komen. Omdat men het eigenlijk niet wilde weten dat men nog toch die Roomse godsdienst nog aanhing. Of toch die protestantse godsdienst nog aanhing. En op die wijze bleef het gelukkig onder de korenmaat weliswaar. Maar het bleef bestaan. En dat zou de Heere ook nog gaan gebruiken, kan ik u alvast wel zeggen. Kijk, dit is zo'n kerkje van de tijd van de Amerikanen. Daar staat bovenaan op de eerste regel Iglesia, dat betekent kerk, Christiana, dat hoef ik niet te vertalen. Dat snapt u wel, een reformada begrijpt u ook. Dat is de naam van deze kerk. We zouden dus zeggen de christelijk gereformeerde kerk. Maar het heeft niks te maken met uw kerk. Voor uw duidelijkheid. Het lijkt in naam heel veel, maar helaas, reformatorisch bleek wel wat anders in te houden als onze drie formulieren van enigheid, om er heel duidelijk voor u te zijn. Fidel Castro liet die kerken dus sluiten. Het was ook helemaal verpauperd zoals u zag. Maar de mensen gingen in de loop der jaren ontdekken van ja, eigenlijk hebben we niks meer. We hebben nood. Die nood ging groeien. Al maar groeien, steeds armer werd Cuba. Steeds minder kreeg men dus van andere landen. Tot laatst in de 70 en 80er jaren, toen de Sovjet-Unie uit elkaar aan het vallen ging. Toen was het helemaal droevig gesteld. En daarom ging men Fidel Castro zelfs in de staatscourant van Cuba al met spotprenten afbeelden. Als dit oude heertje heeft het ongeveer wel gehad, zijn bestuur. Maar dat is niet zo. Want hij is nog steeds aan de macht. Hier ziet u een vrij recente plaat van 1999. Daar staat iemand bij hem. Fidel Castro ging zien dat hij wel wat moest doen, want de bevolking die je de godsdienst afgenomen hebt, dat red je niet lang. Dat kun je niet afnemen. Dat is een zaak waarbij de mensen waar het werkelijk helemaal erin zit, om het zomaar uit te drukken, dat kun je niet afnemen. Die kunnen de heren niet loslaten, om het in onze termen te zeggen. Zelfs ook in de Roomse kerk niet, voor uw duidelijkheid. Want daar zijn ook mensen die oprecht de heren vrezen, met al hun bijgeloof van dien. Dat wil ik ook even onderstrepen. En daar is heel veel tegen te zeggen, voor alle duidelijkheid. Maar Fidel Castro zag dat hij iets moest doen. Wat deed hij? Hij nodigde heel breedsprakig de paus uit. Hij liet een aantal kathedralen opnieuw opknappen. Kathedralen waar nu de toerist ook weer mag komen, begrijpt u wel. Een stuk of vijf van die mooie kathedralen, hier ziet u er een. En prachtige bordjes van bezocht door de paus. En is dus extra heilig voor de Roomsen, dat begrijpt u wel. Al dat rare, dwaze bijgeloof van de Roomse mens. Hij laat zien, ik heb weer godsdienstvrijheid hersteld. Eerst hebben we gezegd, het moest maar niet, maar we hebben het hersteld hoor. Maar ik moet u zeggen, het is toch allemaal maar een vernisje over het communisme heen. Toch lieten de protestantse mensen, ook van die Iglesia Christiana Reformada, die lieten het er ook niet bij zitten. Kijk, hier ziet u zo'n Pinksterkerkje bijvoorbeeld. En dat ziet er toch heel aardig uit, nietwaar? Het ziet er netjes opgeknapt uit. Ook zij gingen gebruik maken van de periode van vrijheid voor de Roomse kerk. De paus bezocht dus Cuba in 1999. En de protestanten dachten, ja, dan moeten we meteen erbij zijn. Want anders mogen die Roomsen straks alles en wij niks. En dat gebeurde dus ook, hè. Men ging dus aan het werk. En u ziet hier dus zo'n Pinksterkerkje waar men ook kruisen op de heiningpalen neerzet, zoals u ziet. Maar dit ziet er al heel aardig uit. Ook werden er enkele kerken van de Amerikaanse overheersingstijd, om het zo maar uit te drukken, opgeknapt. En daar zien we straks nog wel een plaatje van. Maar ook dit kun je nog tegenkomen. Kijk, hola. Ik wil hem toch even proberen terug te halen. Deze ging maar te snel weg. Kijk u maar eens. Dit is een kerk die zich de Methodistenkerk noemt. Ook door de Amerikanen gesticht, een protestantse kerk met bepaalde leeropvattingen waar wij het helemaal niet mee eens zijn, voor uw duidelijkheid, maar de Christus wordt hier wel gepredikt. Dat moeten we ook eerlijk zeggen. Maar u ziet hoe het gebouw eruit ziet. Banken, nou je durft er beide niet op te gaan zitten, zo wiebelig zijn ze. De planken waar je overheen loopt, nou die buigen helemaal door. Het is werkelijk helemaal op. De deuren sluiten niet zoals u ziet. En zo houdt men zondagskerk. Dit is dus nog een bevoorrechte plaats, voor uw duidelijkheid. We hebben nog een verder bevoorrechte plaatsen. Dat komt hier zo meteen na. Zag u zo wel even. Maar ik moet zeggen, op heel veel plaatsen hebben ze dit niet eens. Kijk, dit is zo'n heel bevoorrechte plaats, waar een Amerikaanse kerk van eertijds weer opgeknapt werd, waar de vloer nog was blijven liggen uit de Amerikaanse tijd. En dat was allemaal, ja, in de stijl van Amerika, zal ik dan maar zeggen. Het zag er allemaal picobello uit. Zelfs airco heeft men niet, maar wel de ventilatoren om de warmte wat weg te blazen, zeg maar, bij de mensen in de kerk. Dit ziet er natuurlijk heel aardig uit. Dit is een baptistenkerk, voor uw duidelijkheid. Het baptisme van Amerika, van Engeland, is dus ook op Cuba gebracht. Deze mensen namen ons mee naar hoe de gemiddelde Cubaan eigenlijk naar de kerk gaat. Dit is een plaatje naar een kerkdienst in een gebied, in een stadje, nou, een behoorlijke stad zelfs, waarin de mensen in flatgebouwen wonen die zo grauw zien als wat, dat ziet u wel rechts. Nog gebouwd door bouwbedrijven uit de Sovjet-Unie, maar daarna ook nooit meer iets aan gebeurd. Waar men geen keuken heeft zoals wij dat hebben, maar waar men daar buiten bij die boom daar een gezamenlijke brandplaats heeft. Waar men dus het eten gaat warm maken. Ik heb de dia er niet tussen gezet, maar ik heb er een plaatje van dat een aantal vrouwen daarna de dienst, toen wij er vandaan kwamen, aan het koken waren met elkaar. Kijk, dit is die kerk. U zult zeggen, dit is toch geen kerk, dit is toch een flatgebouw. Ja, nee, daar hebt u gelijk in. Dit is dat flatgebouw wat we straks in de verte zagen. En de kerk wordt in deze flat gehouden. Een weduwvrouw stelt haar appartementje beschikbaar. En dan moet u weten dat daarnaast, en dat kan ik inderdaad jammer genoeg nou met mijn stokje niet aanwijzen, maar daar ziet u naast dan CDR, als u nog goede ogen hebt, boven die deur. Dat in diezelfde portiek, daar zit namelijk de ingang van het Comité de Revolution. Zo heet dat in het Spaans. En dat betekent het Comité van de Revolutie. Dus het partijbureau van de communistische partij van dit dorp zit naast het kerkje. Dat kan blijkbaar in deze plaats. Kijk, hier ziet u het kerkje binnen. Wel wat anders dan bij ons, niet waar. In de huiskamer. Als haringen in een ton. Onze buitenlandsecretaris in Stam zit hier midden pontificaal op de foto, dat begrijpt u wel. En u ziet, als u goed kijkt, achterin het in de steden niet ontbrekende fototoestel en het niet ontbrekende portret van Che Guevara of Fidel Castro. U ziet dat de mensen niet in de huiskamer kunnen, het is allemaal maar heel klein. En u ziet dat men zelfs op het balkon moet staan, 2 uur lang. Want het is 2 uur door het vele zingen wat men doet. Men trekt zich van de hele wereld niks aan. Luidkeels wordt gezongen. En ik moet u zeggen, dat heeft mij zo verbaasd toen ik er de eerste keer kwam. Dan denk je van een communistisch land, godsdienst verboden geweest. Je weet van eigenlijk van alles af hoe het ligt. En men zingt hier luidkeels. Nou, dat komt, beste mensen, omdat dat komt, die communistische partij op het platteland vaak minder streng is dan in de steden. Dat betekent dat men veel meer tolereert. En de Cubanen zijn luidruchtig. De atheïstische Cubanen met hun strijdliederen zingen ook op allerlei manifestaties. Dus die christenen die schamen zich daar niet voor. Die doen net hetzelfde, alleen met een betere inhoud. Hier ziet u een predikant aan zijn preekstoel. Nou ja, preekstoel. U ziet de kerkenraadskamer erachter. Achter het gordijn. Daar komen de mensen bij elkaar voor de dienst. De ouderlingen en de diakenen. U zag overigens ook mevrouw staan. Dat was niet een ouderling of een diaken, maar de eigenaar van het huis. En hier ziet u nog een ander huiskerkje. Want dat is namelijk wat zich ontwikkelde op Cuba. Huiskerkjes. Het autootje, dat is overigens van ons, voor uw duidelijkheid. Daar waren wij mee. Want een auto was hier een bezienswaardigheid. En zeker zo een van die er nog zo jong uitzag. De mensen die ervoor staan in dit kerkje vertellen ons vol trots dat in dit kerkje, dat daar ook zondags ongeveer 30, 35 mensen bij elkaar komen. Je ziet wel een huisje met golfplaten. Het was nergens goed dicht. Dus als er zo'n tropische bui valt, dan lekt dat aan alle kanten. Hier ziet u dan aan de binnenkant, als u goed kijkt, ziet u daar rechts bovenin de gaten in het dak gewoon zitten. Zo woont men en zo houdt men ook kerk. Deze mensen hebben nog uit de oude tijd een piano kunnen overhouden, die gebruikt wordt om de gemeentezang te begeleiden. Dit is de kerk op Cuba. Wat een wonder, beste mensen, dat dit er nog is. Ondanks dat het christelijk geloof, met name reformatorisch geloof, zo sterk verdrukt was. Deze mensen hebben inderdaad toch met elkaar het vastgehouden. En zij zoeken steun. En zo komen we van Lieverlee. En ik wil het duidelijk zeggen naar u. Het is niet dat de Spaanse zending dat gepland heeft. Zo mogen wij dat niet zeggen. De Heer heeft het werk daar gepland. Er is gelukkig iets gebleven van de tijd ervoor. En daar heeft onze zending op mogen inspelen. En de eerste die daarmee begon was mijn collega meneer Aleman. Die werkzaam geweest is in Spanje. En daarvoor ook al werkzaam in Kenia. Een zendeling in hart en nieren. En die vond ook dat wij bij alle aandacht voor het zendingswerk in Oost-Europa en in China, dat ook kleine landen niet vergeten moeten worden. En dat dreef ik maar graag bij u over. Want wat een wonder dat dit voort mag gaan. Deze man, uit Oudorp afkomstig, die heeft heel veel mogen opzetten. Hij heeft in Spanje kreeg hij brieven. Brieven uit Cuba. Help ons alstublieft. En dan spreek ik over 1988, toen begon dat ongeveer. En in een aantal jaren tijd, tot 1991 toe, begroeide dat uit tot ongeveer 400 mensen waarmee hij brieven heen en weer schreef. En hij zei, weet je wat ik nou ontdek? Nou hebben we onze zending eertijds in Spanje mogen opzetten. Dat was voor de verdrukte kerk, de verdrukte protestantse kerk onder het Roomse regime. Toen hebben we lessen ontwikkeld en allerlei boekjes voor mensen die verdrukt waren. Nu kunnen we dat weer gebruiken. Dus er kwamen heruitgaven van oude boekjes. Hier ziet u een cursus over de Romeinenbrief. Die is geschreven door onze oud-zendeling meneer Munoz uit Spanje. Die ook wel eens in Nederland geweest is. Ik dacht zelfs ook hier in Middelhannes een keer gepreekt heeft. Maar ook boeken van Schotten en Nederlandse oudvaders die vertaald zijn. En bijvoorbeeld, dat herinnert u zich misschien wel, onze bekende dominee Bakker. Gebedsgestalte is bijvoorbeeld in het Spaans vertaald. Al dat soort werken mochten we weer gaan gebruiken nu op een heel andere manier als in Spanje onder de communisme. De Spaanse evangelische zending kreeg heel veel brieven overigens uit Latijns-Amerika. Uit al die Spaanstalige landen, 21 stuk zijn er. En de Spaanse zending koos op een gegeven moment voor het concentreren van het werk op Spanje natuurlijk. Daar is onze basis. En dan vooral daarnaast Cuba. Het werk wat we in huis hebben, wat gestimuleerd werd door foldertjes in Spanje. Die foldertjes werden blijkbaar door Spaanse mensen met familie op Cuba doorgegeven. En de bonnetjes stroomden bij ons binnen. En die stroom die begon dus in 88. In 91 koos de zending om Cuba als concentratieland te nemen. En vervolgens zwelde dat maar aan. Toen ik van meneer Aleman in 2000 het werk mocht overnemen, toen bleek dat hij al 4800 adressen had van mensen die het evangelie bekeerden. En ik mag u zeggen dat de Heer dat werk nog laat voortgaan, want nu zitten we al over de 7100 contactadressen op Cuba. En dan moet u niet denken, want we moeten niet in getallen rekenen, dat weet u. Zeker niet in het geloof, maar het is toch wel heel bijzonder dat wij zoveel kunnen bereiken. En bij die 7100 zit rijk en rouw. Dat zal u duidelijk zijn. Daar zitten pure atheïsten die nieuwsgierig zijn wat die Bijbel nou eigenlijk is. Daar zitten ook mensen bij die nog rooms zijn en nog steeds niet goed beseffen wat nou eigenlijk rooms en wat nou eigenlijk protestant is. Dat komt ook maar al te vaak voor. Er zitten natuurlijk ook mensen uit die Pinksterkerken van vroeger bij die een totaal verkeerd beeld hebben, die denken dat je jezelf kan verlossen, om het maar eens even heel kort door de bocht te zeggen. Hier ziet u onze medewerker dominee Lopez, een Spanjaard, zelf door de Heere gegrepen en bekeerd. Deze man is nu mijn medewerker, om het zo maar uit te drukken, die bijbels en cursussen stuurt vanuit Spanje naar Cuba. Ik mag dat vanuit ons land doen, samen met een viertal vrijwilligers, die alle de Spaanse taal natuurlijk vloeiend beheersen. U ziet hier dat we dan dat werk in Cuba proberen te brengen. En zulke manieren van paardrijden waar we nog de echte cowboytijd lijken te hebben. Zo wordt bijvoorbeeld de post rondgebracht op Cuba. In bepaalde streken. Te paard. Zo gaan de cursussen van de Spaanse evangelische zending dit mooie land in. Onbegrijpelijk dat dit ondanks het communisme kan. Kijk, dit is de provinciale weg. Van de provincie Granma. Nou ja, u ziet wel, het is maar een zandpad, maar het is een hele grote weg. Want hier ziet u eigenlijk helemaal geen weg. En ook daar, daar komt het evangelie. Weer zo'n hutje, ziet u wel? Een hutje met een christelijk gezin. Flink wat was aan de lijn. Gewassen in de beek die u daar ziet. Zo gaat dat daar, hè? Maar ook hier mag het woord komen. En dat begrijpt u wel, dit is natuurlijk niet de Hoflaan 60 of zo. Dat begrijpt u wel, hè? Hier zit helemaal geen adres op. En toch mag het er komen. Wonderlijk, nietwaar? Dan staat er, dan hebben we een adres en dan staat er op, ik zei het net tegen een van uw diakenen, geloof ik, hè? Daar staat er bijvoorbeeld op het dorpje Vijf Palmen. Dan denk ik, Vijf Palmen, ja, daar staan er volgens mij veel meer. Maar ja, dan blijkt dit het dorpje Vijf Palmen te zijn. Drie huizen bijvoorbeeld. Of zeven, of tien. Zulke dorpjes in de boes. En het komt nog aan ook, beste mensen. Wat een wonder. Wij kunnen het soms zelf niet klein krijgen. Dat zo'n dorpje als hier, waar nog een kerkje is. Gewoon een huisje wat men met elkaar gekocht heeft en waar nu kerk in gehouden wordt. Waarop staat Ebenezer. En dat is de naam die wij gebruiken als zending in Spanje. Daar heten we geen Spaanse evangelische zending, want dan zouden die mensen zich natuurlijk vreselijk de tong breken. Daar heten we Ebenezer, ofwel Ebenhaezer. Tot hiertoe heeft de Heere geholpen. Dat hebben deze mensen ook al ontdekt. Eronder staat welkom. Ernaast staat Mission Bautista. Dat betekent dat deze mensen baptisten zijn. Dat stoot in eerste instantie misschien wat af voor ons, als kinderdopers. Maar ik moet u zeggen, deze mensen hebben veel van het oprechte geloof. Van het waarzaligmakend geloof. Kijk, dit is de bibliotheek van die kerk die we net zagen. Dat is wel wat anders dan bij ons, hè? Onze bibliotheken. Hier moeten de mensen in dat dorpje waar ongeveer 300 mensen wonen, dat is een vrij groot dorp, moeten dus het mee doen. En ja, de dia is eigenlijk te kort afgesneden, want wat onze secretaris in zijn hand heeft, het boekje, dat is werkelijk helemaal stuk gelezen. Een boekje wat door meneer Aleman in 1991 gestuurd was, dat stond erin. En dat was helemaal stuk. Wat waren wij blij dat we dat zagen, dat deze mensen dit stuk gelezen hebben. Want het was een boekje van McCain. Daar straks was het even op beeld ook. Dat is het beeld van Oost-Cuba. Midden-Cuba laat toch iets meer cultuur zien. Er is stroom, dat ziet u hier. Dat is op Oost-Cuba heel schaars. Overal nog van die lijnen boven de grond. En dan moet u weten dat Cuba gemiddeld 2 keer per jaar een orkaan over zich heen krijgt. Ook dit jaar weer. En dit is de streek waar heel vaak getroffen wordt. Op een of andere manier is dat een soort baan waar altijd weer de orkanen heen komen. En dan ligt alle elektriciteit weer plat, om het zo maar eens te zeggen. Deze dominee heeft van de Canadese kerk een motorfiets gekregen. Dus die man op de motorfiets was een dominee. En de twee die erbij stonden ook. 3 predikanten die een gebied zo groot als de provincie Utrecht geestelijk moeten verzorgen. Pastoraal moeten verzorgen. Dat is niet niks, dat begrijpt u. Wat fijn dat die motorfietser is, want wegen zijn zo slecht dat je je hart vasthoudt of dat je ooit je bestemming wel kan bereiken. Zo slecht. Zulke putten, zulke gaten. En als het geregend heeft, enorme plassen waar je bijna niet door weet te komen. Hier ziet u een kerk. Ook weer een kerk met welvaart, omdat zij gesteund worden ook vanuit Canada. Het is namelijk de kerk van diezelfde dominee. En die Canadezen, die hebben veel goed gedaan. Zij hebben er met name de kerk gesticht die we ook de Iglesia Cristiana Reformada zijn gaan noemen. Want die ene die u daar straks zag, dat is eigenlijk geen landelijk kerkgenootschap, maar dit is nu een landelijk kerkgenootschap geworden. En deze kerk, die houdt wel de 3 formulieren van eenigheid in haar belijdenis. En de belijdenis van Westminster. Maar ook onze belijdenisgeschriften. Dat is toch wel heel bijzonder, nietwaar? Dat men de catechismus van Heidelberg ook kent. En dat men ook de Dordtse leerregels zelfs kent. Hier ziet u een machtig instrument voor het zendingswerk. De kinderbijbel van meneer Vreugdenhil. In de Spaanse taal. Die is al heel wat jaren geleden door onze zending vertaald. En wat blijkt het een machtig instrument. Dat had professor Wisse niet kunnen denken. Daar ben ik van overtuigd. Dat we zo, ja, dat de Heere dat werk zo zou zegenen. Dat we mensen daar zouden bereiken. Hier staat hij nog verwonderd te kijken in de Spaanse brieven. Deze foto is uiteraard uit een van de boeken, gedenkboeken over professor Wisse. Wat was hij, ja, wat was hij verblijd over de geestelijke belangstelling van die Spanjaarden. En deze bosbrieven getuigt ervan. Nu zou het dezelfde foto zijn met een bosbrief uit Cuba. Want ik moet u zeggen dat ik per dag ongeveer 30 van die brieven krijg. 30 brieven per dag. Dat betekent 150, 180 per week. Deze mensen hebben een geweldige honger naar het woord van God. Hier ziet u het bestuur, maar ik moet u wel zeggen, het is een verouderde foto. Hier ziet u uw oud-predikant dominee Tanus nog in het midden. Hij was voorzitter van onze zending. En u hebt het misschien in het RD wel gelezen dat de voorzittershamer is overgegaan naar dominee Visser van Barendrecht. U wel bekend, denk ik. Ook dominee van der Weert kent u wel, denk ik, hè? Helemaal links. Verder zijn het natuurlijk bestuursleden uit andere kerken, gereformeerde gemeenten, oud-gereformeerde kerk, gereformeerde gemeente in Nederland en de hervormde kerk, zou ik zeggen. Maar ja, daar hebben we nu een beetje een deling in, maar u begrijpt wat ik bedoel. Daar zitten mensen van beide kerkgenootschappen, nieuwe en het oude in, zeg maar. Of de beide nieuwe, hoe ik maar zeggen wil. Interkerkelijk. Wat een wonder dat het werk wat dominee Tanus mocht beginnen zo is uitgegroeid. Hier ziet u een aantal van de vrijwilligers en dominee Lopez achteraan uit Spanje, die we straks ook al even zagen met de cursussen. Al deze mensen mogen zich inzetten, de vrijwilligers vrijwel kosteloos, om het zo maar eens te zeggen, om dit evangelie in Cuba te krijgen. En wat zijn de deuren voor ons geopend? Ik heb alleen maar in kwantitatieve zin naar u gesproken, maar ik wil u natuurlijk ook iets zeggen over inhoudelijk. Wat een wonder dat deze mensen gaan ontdekken. Al in eerste instantie door bijvoorbeeld het werkje van Vreugdenhil. Hoe de zaken in de Bijbel in elkaar grijpen. Wij denken er niet meer bij na. Wij zijn er van kinds af aan vaak bij opgegroeid. En weten hoe de dingen zijn. In Cuba weet men dat niet. Want was men vroeger lid van de Roomse kerk. Of lid van die kerken. Van de Pinksterkerken, zeg maar. Men heeft helemaal niet nagedacht over hoe de dingen in Gods woord in elkaar grijpen. Hoe we schrift met schrift moeten vergelijken. Wat een wonder dat wij gaan ontdekken. Dat zij gaan ontdekken. Dat dat wel zo is. En zo kunnen we daarop inspelen met het, al het materiaal wat we hebben. Hier ziet u een Cubaanse dominee zitten samen met onze secretaris op het laatste bezoek wat we brachten. Deze man wist niet wat hij hoorde toen wij zeiden van heel veel materiaal is bij ons voorhanden. Deze man, predikant zijnde, had van ons wel eens wat ontvangen. En hij wilde ons zo dolgraag spreken. En hij wist niet dat er zoveel op de markt was. Boeken van Calvijn, van Luther. Ja, ik zou een reeks kunnen opnoemen. Spurgeon, Ryle, McCain heb ik al genoemd. Nou, een hele waslijst met inhoudelijke werken die inderdaad in Cuba onbekend waren. Hier ziet u een bijbelschool. Het staat boven een seminarie. Dus de opleidingsschool voor predikanten van de Baptisten. En deze mensen wilden absoluut niet een nieuwe Bijbelvertaling. Wat die Amerikanen altijd wel gewild hebben. Zij werkten nog met een oude Bijbelvertaling die als twee druppels water lijkt op onze Statenvertaling. Hier ziet u in die Bijbelschool iets wat we zelfs in Nederland niet zien. De toga's van de studenten. En dat moet op Cuba ook wel, want als je daar 2 uur preekt met de onstuimigheid van de geest van de Cubanen onder een temperatuur van 35 à 40 graden, dan begrijpt u wel, dan is de toga wel doorgezweten. Dus die gaan wekelijks in de was. Dat is bij ons niet gebruikelijk, maar daar dus wel. Hier ziet u zo'n student op die Bijbelschool. Ik moet eigenlijk zeggen, pas een predikant die zich nader wilde verdiepen in Gods woord. Hij bereidt zijn prediking voor. Geen computer nog, dat ziet u. Ze zijn er al wel sporadisch op Cuba, maar alleen mensen die iets met de staat te maken hebben. Die hebben vaak een computer. Maar predikanten zeker niet. Vandaar dat e-mailverkeer, om er eens iets te noemen, dat kunnen wij nog niet doen. Wij kunnen nog niet communiceren. Soms per telefoon. Maar wij zijn zo vreselijk bang dat we afgeluisterd worden door de Cubaanse overheid. En kunnen dan ook niet veel dingen zeggen over allerlei afspraken die we willen maken. Deze predikant is dus bezig op de Bijbelschool, omdat hij thuis helemaal geen boeken heeft. Op die Bijbelschool staan ze gelukkig, mondjesmaat. Maar dan moeten ze dan soms wel 200 kilometer voor reizen om daar eens even een keer te gaan zitten. Hier ziet u de institutie van Calvijn bijvoorbeeld in het Spaans. Die sturen wij nu deze predikanten, deze voorgangers toe. Er zijn namelijk heel wat voorgangers die helemaal geen opleiding genoten hebben. Die zichzelf opgeworpen hebben als voorganger. Of opgeworpen zijn door de gemeente als voorganger. Deze mensen moeten natuurlijk wel goed onderricht krijgen. Dat vindt onze zending van wezenlijk belang. Dat ze de leer der reformatie echt gaan doorgronden. En dat ze zo het woord kunnen doorgeven. Dat is ook een beetje het spitspunt van de Spaanse evangelische zending. Laten we zorgen dat, ja, dat de mensen die leiding hebben te geven in de kerken, dus predikanten, ouderlingen en diakenen, dat zij goed materiaal krijgen. Zij vooral. Daar wordt kosten nog moeite voor gespaard. En ik kan u zeggen dat voor de gemiddelde predikant die wij in onze kaartenbak hebben, en we hebben er inmiddels zo'n 200 in onze kaartenbak, dat wij daar per jaar minstens voor €500 naartoe sturen. Dat is veel geld, maar wat kunnen we beter doen dan hun dat goede materiaal te schenken. En de Cubanen, de Bijbel. We hebben een poosje gehad dat zwarte Bijbels teruggestuurd werden. Die zwarte rotzooi schreven ze, hebben we niet nodig. Zo stond het letterlijk in een briefje van de douane. Die hebben we niet nodig. Toen zeiden ze, laten we dan eens een keer Bijbels met een andere kleur kaft laten maken. Die zijn gemaakt en die kwamen er wel door. Ja, het lijkt allemaal kinderachtig, maar het werkte. Ja. Hier ziet u weer zo'n dorpje. Een rijtje huizen. En wat een wonder dat in zo'n straatje, dat wij daar godvrezende mensen zijn tegengekomen waar wij zelf jaloers op waren. Die de Heer hebben leren kennen. Natuurlijk in de dagelijkse omgang met hem. Maar ook door hulp van het materiaal van de Spaanse evangelische zending. Dat is toch om stil van te worden, beste mensen, dat de Heere zo ver van ons af, in zo bittere armoede, plaatsgemaakt heeft. Dat daar opnieuw zijn woord verkondigd mag worden. Dat die kansen er zijn. Maar ik moet u zeggen, dat gaat niet vanzelf. Hola, dan gaat hij achteruit. Op de muur bij deze mensen hing het bordje met deze Bijbeltekst die u net zag. Kijk, nou heb ik het gewonnen, die achteruit moet. Dus. U ziet hier opstaande tekst uit Johannes 3, vers 3. Tenzij we wederom geboren worden, we kunnen het koninkrijk van God niet zien. Dat is geen tekst uit Pinksterkringen, dat begrijpt u wel. Dat is een tekst waar mensen begrepen hebben de diepte van het woord des Heren. Bekering is nodig. Wederom geboren worden. En ja. Wij waren er stil van dat dit op het behang getekend was, om het zomaar uit te drukken. Dat voorkomt. Hier ziet u onze zendingsbode. Ik heb ze ook op de tafel gelegd bij u. Een blaadje wat u maar voor €4 in een jaar kunt lezen. Ik zou, als u het dan niet leest, maar in Middelharnis zijn er gelukkig heel wat mensen die het wel lezen, zou ik het u willen vragen. Neemt u alstublieft er kennis van, zodat we ja, ook onze boodschap door kunnen geven naar u toe, wat wij allemaal ontmoeten. Ik kon u vanmiddag maar fladder vertellen. Dat zal u duidelijk zijn. Maar er zou zoveel meer van te zeggen zijn. Leest u het alsjeblieft in ons blaadje. En dan hoop ik dat de Heer ook u mee wil gebruiken om dit werk te kunnen voortzetten. Want één envelop met wat materiaal voor Cubanen, dat wil ik u ook zeggen, kost qua inhoud meestal maar €1 of 3, 4, 5 hooguit. Maar er moet een postzegel op, omdat we het moeten aantekenen, anders komt het absoluut niet aan. Maar als het aantekenen, dan komt het meestal wel aan. Dan kost één postzegel alleen al €7,5. U begrijpt, als je dan zoveel mensen in je kaartenbak hebt met zoveel zendingen, wat ik u net zei, dat er vermogens in omgaan. Ik hoop dat er veel gebed bij u is, want dat is het allerbelangrijkste. Maar dat u ons ook met de daad wilt gedenken als er door uw kerkenraad eens een beroep op u gedaan wordt. En dat gebeurt gelukkig af en toe. Waarvoor ook hartelijk dank. Ik hoop dat het een beetje korter bij u gekomen is. Daar wilde ik het bij laten. Wat niet wegneemt, dat u natuurlijk als er vragen zijn, dat kan denk ik nog wel even, hè. Als er vragen zijn, kunt u ze gerust bij mij afvuren. Dan hoop ik te antwoorden als ik het kan. Zijn er vragen? Zegt u het maar. Ja. Dat is heel sterk afhankelijk van de gemeentebestuurders. Dat klinkt heel raar, maar die hebben zo'n geweldige macht in Cuba. Als er gemeenten zijn, en dat is in de meeste steden het geval, waar het communisme dus echt krachtig is, dan zijn wij machteloos, lijkt het. De heren niet hoor, maar wij zijn machteloos. Want dan komt het vaak niet door. In het oosten van Cuba, daar woonden van oudsher de meeste protestanten. Dus in de Amerikaanse tijd. Daar zijn ook die gemeentebesturen, heb je net dat ene diaatje met die flat gezien. Met zo'n huisgemeente, die heel veel voorkomen. Daar zijn die mensen zelf, ja, enerzijds communistisch. Dan begrijp je niet dat ze ook nog christen kunnen zijn, maar dan zijn ze tegelijk soms ook nog christen. Een hele gekke combinatie en dat zal als goed is ook kapot moeten gaan. Althans het communisme, dat kan niet anders. Maar als het daar is, dan komt het door. Dat is heel wonderlijk. Maar het blijkt dus gewoon dat er is zo'n directe relatie tussen overheid en kerk. Dat is gewoon van wezenlijk belang. Bijvoorbeeld in Havana, daar is het zo dat de douane heel streng is, de hoofdstad. Dat betekent als wij bijvoorbeeld 5 bijbels in 1 doosje doen, wordt het altijd in beslag genomen. 5 is te veel. Dan hebben ze gewoon een soort standaardregel. 5 komen er niet in. Doen we er 5 los versturen in een envelop, dan komen ze alle 5 aan. Dat mag dan weer wel. Dus ze hebben een bepaald regime. Dat moet gewoon, dat is een wet van Mede en Persen. Om het zo maar uit te drukken. 5 komen er bij elkaar niet in. Sturen we 5 enveloppen met 5 lossen. In de loop van de tijd uiteraard, niet tegelijk, want dan zouden ze het ook weer in beslag nemen. Dan komt het wel aan. Dus je moet, ja, de kennis die we aan het opbouwen zijn vanaf 1988, die hebben we ook hard nodig om te zien wat kan wel, wat kan niet. Dus u hebt gelijk als u zegt, ik heb ook wel gehoord van verdrukking en van tegenwerking, die is er zeer zeker. En heel vaak, wij verliezen ongeveer 30-35% van alles wat we sturen. Dat komt nooit aan of daar krijgen we geen reactie meer op. Dus dat betekent dat er iets in het traject is wat fout gaat. Daarbij overigens, Kop, dat is ook wel aardig om u te vertellen, dat vaak mensen zo arm zijn dat de postbode denkt van, jongen, nou heb ik hier toch een mooie envelop, ik zal er eens in kijken, ik zal erin zitten. Ja, dat is een mooi boek. Weet je wat? We hebben geld nodig, hè. We hebben niks meer thuis. Ik verkoop hem. Ik bedoel, een hele kromme slag wordt gedaan, maar de Heere kan die gebruiken. Dan komt het weer bij iemand die het dan nog wel kan kopen, blijkbaar. En dan krijgen wij een briefje. We hebben een Bijbel van u gekocht. Nee, wij verkopen geen Bijbel. Maar dan denken ze dat die man hem voor ons verkoopt. Snap u? Dus op die wijze werkt de Heere. Dat moeten we gaan ontdekken, dat de Heere soms heel anders werkt dan wij denken. Dan zijn we van lieveling, kom je erachter dat Bijbels gewoon verkocht worden. Nou, laat ze dan maar verkopen. Dan hebben die mensen er ook toch wat van, zeggen we dan. Wel onterecht, maar het komt op plaatsen waar wij anders niet zouden kunnen komen. Begrijpt u? En zo groeit het maar aan, want zo iemand in zo'n gebied die dan zo'n Bijbel koopt, die zegt meteen aan, joh, ik heb een Bijbel. En er staat dit adres in. Stuur me een briefje, krijg je misschien ook wel een. Nou, zo gaat dat rollen. Vandaar die grote hoeveelheid mensen die wij in onze kaartenbak mogen hebben, die we benaderen. Heel wonderlijk, hè? Maar in de kleine dingen is de Heere zo machtig. En dat wil ik ook graag bij u achterlaten, dat we steeds zien, ja, dat het begint eenvoudig. En dan zie je ook de verdieping in dat geestelijk leven komen. Ik heb net tegen een van uw diaken ook gezegd, dat is natuurlijk een heel moeilijk proces. Dat wij ook moeten kijken van, ja, is dit nou begeerte naar alleen maar een boekenkast volmaken thuis? Of is dit een begeerte werkelijk naar het woord? Nou, daar is natuurlijk het materiaal op ingericht, de cursussen die wij gemaakt hebben. Wij proberen te zien van, ja, zijn dit mensen die een zielsbegeerte hebben om de Heer te leren kennen, om dieper te graven in het woord. Die mensen die zijn ons alles waard, dat begrijp je, daar gaat alles heen wat we hebben. Maar als mensen alleen maar laten blijken van, ja, maar even vlug, ik stuur het envelopje weer in met een antwoordkaartje. Als we dat merken, dan stoppen we er zelf mee. Dan zeggen we, ja, dat moeten we niet doen. Daar is het te duur voor. Maar even om op uw netvlies te zetten hoe het allemaal eenvoudig, maar toch heel doeltreffend kan gaan. Is het voldoende? Want ik ben een beetje uitgeweid, besef ik. Nog meer vragen? Ja, dat is zeker waar. Hij is ook vaker geweest. Dominee Lopez heeft het een aantal, ik denk 3 keer of 4 keer een reis door Nederland gedaan. Maar ja, dan moeten we natuurlijk steeds weer een kerk prikken van wie nemen we dan. Om te zeggen. Maar u hebt gelijk, als je zo'n predikant die zelf in het zendingswerk staat. En dan, hij is daar zelf ook uit voortgekomen, zeg maar, uit het zendingswerk. De tijd van professor Wisse, dat is natuurlijk heel sprekend. Dat hebt u gelijk in. En dan betekent dat een van ons dan inderdaad vertaalt, zeg maar. En dat is heel boeiend, ja. Nee, ik wil zeker nog wel eens meenemen, maar dan moeten we inderdaad met uw kerkenraad overleggen of dat een keer kan, zeg maar. Maar ja, we zijn dat wel gewend dat we dat eens per 5 jaar of zo eens doen, dat we hem laten komen en dat hij een ronde doet. En dat deed me evangelist Munoz evenzeer. En dat spreekt altijd wel aan als de mensen van het zendingsveld zelf komen. Met Cubanen durven dat nog niet erg, want ik denk als ze dan terugkomen, dan worden ze met name, ja, eigenlijk een beetje door de overheid helemaal dwars gezeten. Ik heb u helemaal niet verteld, kerkbouw en zo is gewoon niet mogelijk in de regel. Men staat het bij de overheid in het algemeen niet toe dat ze daar kerken kunnen bouwen. Wat er is, dat bestaat. Wil je het uitbreiden, nou dan moet je geluk hebben dat je een heel goed gemeentebestuur hebt, om het zo maar even uit te drukken. Want het is niet helemaal zoals bij ons met burgemeester en wethouders enzovoort, dat snapt u wel. Als je dan een heel goed gemeentebestuur hebt, dan, nou ja, dan kunnen ze wel eens wat uitbreiden, maar dat is maar heel sporadisch, meestal niet. Nog meer vragen? Ja, ik heb er één genoemd. Dat is misschien wel opgevallen. In die plaats waar het eigenlijk, die man met die motorfiets en die als daarna. Die kerk is dus inderdaad een kerk. Die is presbyteriaans te noemen, om het zo maar eens te zeggen. Dus conform wat wij hebben met ouderlingen en diaken en een predikant. En ook gewoon een kerkenraad enzovoort. Die hebben eigenlijk heel ons systeem overgenomen. En die kerk is aan het groeien. Die wordt landelijk, om het zo maar te zeggen. Die ondersteunen wij. En die wordt diaconaal ondersteund door de gereformeerde gemeente. Daar vinden wij wat jammer dat ze dat niet, ja, ook wat breder getrokken hebben. Moet ik u eerlijk zeggen dat het ook niet interkerkelijk is. Omdat wij interkerkelijk proberen te werken. Maar zo hebben ze wel 2 invalshoeken, zeg maar, om aan geld te komen. Plus dat ze nog een Canadese kerk hebben, ook van de gereformeerde gemeente, die hen steunt rechtstreeks. En nou, dat is groeiende. Zij hebben dus alle voorzieningen. Nou zijn we zelf bezig, dat wil ik u zeggen. Dat is eigenlijk de ontwikkeling van de reis waar ik de meeste dia's op gemaakt heb, de laatste reis van ons. Dat we bezig zijn met een aantal voorgangers die eigenlijk niet opgeleid zijn. Mensen zitten die dus eigenlijk vanuit de gave van spreken predikant geworden zijn, zeg maar. En die met elkaar een kerkgenootschap hebben, wat er dus nu al landelijk is, maar waar helemaal geen synoden is. Die hebben eigenlijk alleen maar een verband dat ze elkaar af en toe eens ontmoeten. Die kerk die staat in de beginfase. Ze noemen zich de kerk van Christus, vertaald er wel. Nou, dat is een hele lading waarvan wij zeggen, daar moeten we misschien nog eens over praten, of dat je dat zo wel moet noemen. Maar goed, dat komt wel. Wij vinden dat die kerk hele goede basis heeft om mee voor te gaan. Ze zijn heel nauw gezette schrift aan het onderzoeken met elkaar. Op een wijze die ons klein maakt. Deden we het hier maar. Ik zeg het maar heel eerlijk naar u toe. Deden we het hier maar zo nauwgezette schrift onderzoeken. Daar zou vrucht uitkomen. Hè? Dat vinden we daar. En daar hebben we dus voorzichtige contacten mee. We willen eigenlijk streven om de naam dan wat te wijzigen en ook te proberen of dat we dan ook kunnen opwerken naar een soort synode, omdat die er nog niet is. Dat men ook het bestuurlijk probeert te doen zoals onze vaderen het ons geleerd hebben, laat ik het zomaar zeggen. Daar kunnen we nog bouwen, laat ik het zomaar zeggen. Daar is nog niet alles uitgekristalliseerd al in hun eigen structuur. Dat is bij die baptisten wel zo, waarover ze ook echt godvrezende mensen onder zijn, waar wij diep respect voor hebben, waar we goede contacten mee hebben. Dus dat wil ik ook wel zeggen, maar dat is zo gesetteld, daar kunnen wij eigenlijk niet meer tussenkomen. Daar hoeven we ook niet meer over de kinderdoop te gaan praten, want dat is een uitgekristalliseerd onderwerp. Daar hoeven we niet meer, dat begrijpt u wel, daar kunnen we daar niet meer op terug. Dus we moeten eigenlijk een kerkgenootschap wat in de kinderschoenen staat ook proberen te helpen. En dat is die kerk van Christus, die Ecclesia de Christo. Heel erg groot. Heel erg groot. Het is wel zo, de Cubanen, ik heb het net ook al tegen iemand gezegd, de Ze hebben op Cuba, als je van de middelbare school afkomt, kun je zo doorstoten naar de universiteit. Dat geeft ook iets aan over de universiteit, hoe, welk niveau dat heeft. Dus je zou van de Prins Maurits zo naar de universiteit kunnen, zou ik maar zeggen. Daar hoef je helemaal niks voor te doen. Dat betekent dat heel veel mensen universitair zijn opgeleid, maar dat niveau ligt dus duidelijk een beetje lager als in het Westen. Die mensen, die zijn, dat is wel heel frappant, dat juist bij die kerk die ik nou genoemd heb, die Iglesia de Cristo, de kerk van Christus, dat daar heel wat van die mensen zitten die dus wel die universitaire, tussen aanhalingstekens, opleiding hebben, dus behoorlijk niveau hebben in denken, wel niet echt universitair vinden wij, maar goed, daar hebben we goede basis om mee voor te gaan. En daar zijn we eigenlijk steeds meer nou naar aan het denken van, ja, dat zijn mensen die kunnen kader worden. Ze willen studeren, ze hongeren naar het, ja, naar het zuivere evangelie. En ja, boeken als De Institutie, die is voor de, ja, voor de leek eigenlijk een taai boek, om het zo maar te zeggen. Maar die mensen zijn daarin bezig. En ja, dat willen we natuurlijk graag stimuleren. He, want daar liggen de kernen van ons reformatorisch denken. Van ons gereformeerd denken. En nou, dat is wonderlijk dat we dat dus nu zo kunnen. He, dus er is op het moment is er weinig kader, maar we zien goede perspectieven om het te krijgen. Dat was eigenlijk uw vraag en mijn antwoord. Nog meer vragen? Ik heb voldoende gezegd, begrijp ik. Ik hoop in ieder geval dat u nogmaals, dat u het in uw gebeden wilt gedenken. En ja, dat u dit werk wat misschien wat ver van u afstond, dat het wat korter bij u gekomen is. Dat u ook ziet van ja, wat een wonder dat op zulke plaatsen, zonder dat we het eigenlijk wisten, dat dit allemaal gebeurt. En dat dit aan het groeien is. Daar wil ik het vanmiddag bij laten.
Psalm 25, het vierde vers. Zeer een goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25, het vierde vers.
Yeah.
Zo hebben we gezien vanmiddag dat de Heere nog aan tijd, nog aan plaats gebonden is. Dat ook daar het werk in Cuba, wat de Heere nog wil zegenen, dat dat ook daar mag voortgaan. We hebben daar iets vanmiddag van gezien, gehoord. We zijn daar vanmiddag van onder de indruk gekomen. Maar dat we ook die indrukken deze middag mee mogen nemen. En dat we in het bijzonder dit mooie werk in onze gebeden mogen blijven gedenken. Ik wil de heer Hazer namens de diaconie, namens de bejaarden van onze gemeente heel hartelijk bedanken voor wat u deze middag hebt willen doen voor ons. Ik wil het daar niet bij laten. Ik wil ook namens de diaconie een gift overhandigen voor de Spaanse evangelische zending. En ook voor het werk wat u deze middag hebt willen doen en attentie. Alsjeblieft, heel hartelijk bedankt.
Ja, dank u zeer.
Alsjeblieft.
U ook alle hartelijk bedankt voor uw ondersteuning.
Dan gaan we nu nog met elkaar zingen. Misschien dat de heer Hazer eerst op wil ruimen. Want u heeft nog meer verplichting, heb ik begrepen. Dan wachten we daar even op. Dan kunnen we daarna nog met elkaar wat zingen. Intussen wordt de maaltijd gereed gemaakt. En horen we hoe laat we ongeveer naar de zaal hiernaast kunnen. Dus we lassen even een kleine pauze in.